Een overvolle agenda, rennen van crisis naar crisis, mensen die allemaal iets van je willen en constant in de schijnwerpers. Hoe hou je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis en welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom bij deze podcast van het project De Top Kijkt Om. Wij zitten hier op de bovenste verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. Mijn naam is Seef van der Wal. Ik zit hier met collega-interviewer Casper van den Bergen. Wij interviewen vandaag voormalig secretaris-generaal van het ministerie, Jan-Willem Holtzlag.
Ja, misschien een vraag om even helemaal bij het begin te beginnen. Toen u begon als ambtenaar, wat was eigenlijk uw motivatie om voor de overheid of voor het Rijk te willen werken?
Nou, die zat eigenlijk in mijn belangstelling daarvoor. Ik heb ook gestudeerd en alles wat ik geleerd heb, dat zag op de overheid. Mm-hmm. Politieke wetenschappen, ja. Internationale betrekkingen, openbare financiën en economische politiek. Dus dat waren de dingen die me boeiden. En ik kon ook nog beginnen bij algemene zaken en dat vond ik helemaal een plek om te zijn en te werken.
Ja, ja. Want het eerste deel van uw loopbaan was bij het ministerie van Algemene Zaken, onder andere als raadsadviseur en ook als secretaris van verschillende formaties die daar plaatsvonden. Hebben we het over jaren 70, jaren 80. Wat zijn de belangrijke lessen of de meest markante momenten uit die eerste periode van uw ambtelijke loopbaan?
Ja, heel persoonlijk vond ik mijn opleiding heel interessant. En ik heb toch wel enige verwarring moeten overwinnen toen ik zag hoe het echt ging. Mm-hmm. Ja, dus het feitelijk werken van de staatsinstellingen. Ook de energie die ervoor nodig is om dingen voor te bereiden en besloten te krijgen en uit te voeren. Die krijg je eigenlijk in zo'n studie, zoals ik gedaan heb, onvoldoende mee. En ik heb natuurlijk wel daar, op algemene zaken, iets geleerd wat je eigenlijk alleen daar kan leren. Mm-hmm. Het day-to-day transpireren van zo'n club ministers en staatssecretarissen die in de media, in hun sector, op hun ministeries, in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, boven water moeten blijven, niet alleen. Maar ook iets bereiken.
Ja, dus de weerbarstigheid eigenlijk van...
Ja, hoe moeilijk het eigenlijk is. Mm-hmm. Hoe moeilijk het eigenlijk is. En hoe het echt werkt, kun je dus daar van vrij dichtbij zien.
Mm-hmm. Ja, vanuit Algemene Zaken kwam u hier bij Binnenlandse Zaken. Op een gegeven moment als directeur-generaal Openbaar Bestuur en daarna door als SG van het departement. En toen u aantrad, misschien als DG of later als SG, had u steeds ook het idee, dit en dit en dit zou ik graag willen bereiken in deze rol?
Nu hebben we het over de Binnenlandse Zaken, hè? Mm-hmm. Ja. Nou ja, ik heb vrij bewust gesolliciteerd toen op de vacature directeur-generaal Openbaar Bestuur.
Ja.
Omdat ik langs een aantal wegen kwam je altijd wel bij Binnenlandse Zaken uit met belangrijke onderwerpen. En een heel aantal daarvan zat ook bij dat directoraat-generaal.
Ja.
Dus ik vond het erg boeiend en interessant en belangrijk ook om de directie integratie en minderheden onder mijn hoede te hebben. Mm-hmm. Die ken ik uit het interdepartementale coördinatieveld. Sterker nog, ik ben een van de aanstichters van de oprichting ervan geweest na de Molukse gijzelingen. Mm-hmm. In 1977. Ik vond buitengewoon interessant de moed die dat kabinet opbracht. Dat was het kabinet Kok toen ik hier begon. Om naar de bestuurlijke structuur te kijken. Dus de bestuurslagen. Ja, meer dan 3 is wel erg veel. Maar zo werkt het ook niet. En wat kunnen we dan doen? Nou, goed. Het is ook uiteindelijk gesneefd in belangrijke mate. En we hebben ook, omdat het halverwege gesneefd is, maar wel in opbouw was, heel veel verwarring achtergelaten in het binnenlands bestuur. Mm. Maar ik vond het een aantrekkelijke manier om met het bestuur bezig te gaan. Dat zijn zo twee voorbeelden. Ja. We waren toen ook bezig met een... Dat is natuurlijk zo nu en dan... iedere paar jaar is het nodig om de verdeling in provinciefonds en gemeentefonds te herzien. Dat was toen ook aan de orde.
Ja.
Het ging toen over de overbedeling van het platteland en de regio's. Dat zal jou minder aanspreken deze dagen, Casper. Mm-hmm. En het tekortkomen van de grootstedelijke gebieden. Het was ook de tijd dat het grote stedenbeleid op poot is gezet. En dat is in de eerste periode van Paars is dat begonnen.
Ja.
En ik heb hard aan gewerkt om in de tweede periode een paar mate groter tot uitdrukking te brengen. Dat is ook wel gelukt. Ja, toen wij zeiden, nu moeten we het routiniseren, nu moet het normaal worden. Toen wilde de politiek ermee door. Hè? Bij mevrouw Vogelaar op Vrom destijds.
Ja.
Dus dat heb ik de interessante dingen gevonden om daar naartoe te gaan.
Ja, en die thema's die speelden toen al een belangrijke rol. Maar ook, had al een behoorlijke carrière bij AZ achter de rug. Toen u zelf topambtenaar werd, waren er voorgangers hier op het departement of andere personen uit de ambtelijke top die u zag als rolmodel, of waar u naar keek van dat zijn de, dat is het type topambtenaar dat ik ook graag zou willen zijn?
Ja, niet per se één figuur, maar ik ben altijd erg geboeid geweest door het fenomeen van de dominant. Ja, het is dus een term uit architectuur. Uh-huh. Maar er zijn soms ambtenaren die altijd over een bepaalde periode en meestal op niet over de volle breedte, maar op een belangrijk beleidsterrein, echt hun footprint zetten voor jaren.
Ja.
Of een aantal jaren het beleid sturen. Uh-huh. Doordat ze goed voorbereid waren, grote kennis van zaken hadden, anderszins bekwaam waren in het opereren. Ja, dus dat geldt voor de grote makers van de nota's op de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Dat vind ik daar een voorbeeld van. Als je ziet hoe dat in Nederland gewerkt heeft toen het nog serieus geprobeerd werd. Dat is fenomenaal geweest. Na de oorlog hebben we een Hirschfeld gehad, een DGSG van Economische Zaken, die ook nog wel klem is komen te zitten vanwege het feit dat hij een van de doorwerkende hoge ambtenaren in de bezettingstijd is geweest. Maar die heeft ook na de oorlog een enorme rol gespeeld. Hij had gewoon door. Hij begreep gewoon in welke economische situatie Nederland zat. Ook waar de landbouw stond, waar de handel zat, dat we gedeindustrialiseerd waren. Wat er moest gebeuren om daar iets aan te doen. En heeft ook bij de oprichting van de OESO een helder rol gespeeld voor zo'n klein, arm, platgeslagen land. Omdat hij het idee had over hoe Europa daarmee om zou moeten gaan. En dat hebben we toen met de Benelux gedaan. Ja. En gedaan gekregen. Dus dat zijn types waarvan ik dan, die waren innovatief, die bedachten dingen en die zetten dingen door. En ze waren ook in zekere zin compromisloos. Omdat ze dachten, ja, nu weet ik hoe het zit.
Ja.
En ik moet de onzin negeren. Het is nu belangrijk dat we dit goed doen. Ja. En de onbevooroordeeldheid, de eis van deskundigheid, die heb ik ook van nabij geleerd. Van mijn eigen eerste SG op Algemene Zaken, Dirk Rinalda. Mm-hmm. Hij was van 1924 en ik van 1948. Dus ik had wel wat van hem te leren.
Ja.
En hij was voor mij ook, en is hij nog, de man die Algemene Zaken aan de eisen van de tijd heeft laten beantwoorden in de jaren 70.
Ja.
Maar ook dezelfde kenmerken. Wees onbevooroordeeld, ook in partijpolitieke zin. Je hebt goeie van de VVD en slecht. Je hebt goeie van de PvdA en slecht. Je hebt slimmeriken en dommers. Hè? Maar het gaat erom wat ze komen doen en wat ze willen bereiken. En wees dan ook niet bang om te zeggen zonder stemverheffing. Mm-hmm. Daar moeten mensen meestal wel aan wennen. Ik heb ook als ideaal gehad altijd, trouwens ook thuis geleerd. Grote bek hebben we allemaal wel, dat is makkelijk. Maar kan je ook zonder stemverheffing indruk maken.
Ja.
Dus dat zijn zo de noties die ik qua stijl en qua wijze van bijdrage leveren
zie. Als ik zo de voorbeelden beluister, dan klinkt daar voor mij, maar ik weet niet of ik dat goed beluister, wel uit door dat uw beeld van de ideale topambtenaar toch ook wel iemand is die zich heel erg zelf bezighoudt met een soort van social engineering. Hè? De ingenieurs van de maatschappij, hoe met visie en ook wel de vergezichten van hoe bouwen we aan Nederland voor de komende decennia? Hoe kun je daar ook een stempel op drukken vanuit het ambtelijke? Is dat ook het beeld wat u voor uzelf had?
Nee, ik voel me niet helemaal comfortabel bij de typering van engineering. Het is natuurlijk wel zo dat in de Nederlandse verhoudingen... Ik heb het nog even over de periode na 45, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Waar er heel veel te doen was.
Ja.
Maar iedereen was arm, het land was arm, dus je moest het wel stapsgewijs opbouwen.
Mm-hmm.
En dat heeft dan een beetje het karakter van wat Den Uyl is gaan noemen, de smalle marges van de democratische politiek.
Ja.
Maar de kunst, vind ik, van regeren, want je werkt voor de regering dan, hè?
Mm-hmm.
In de banen als rijksambtenaar, is om... Zorgen dat je dingen besluit die toekomst mogelijk maken op de goede manier.
Ja.
Die bereik je niet, ook niet in 4 jaar, maar dat je zorgt dat er mensen geen spijt krijgen van wat je doet.
Ja.
En dat je er zelf ook je niet voor hoeft te schamen. En verder moet het land veel dingen doen.
Uh-huh.
Ik zeg nou maar het land, dat is natuurlijk een enorme abstractie.
Uh-huh.
Maar Nederland was altijd het verenigingenland.
Ja.
Ook de bedrijven hadden verenigingen. Katholieke, protestantse, algemene. Het was een verzuild land. Maar die verzuiling bracht wel met zich mee dat de samenleving was georganiseerd. Met alle voor- en nadelen daarvan. En we zijn geleidelijk aan naar een situatie gegaan waarin die kracht steeds zwakker is geworden. Ja, dus dat is het nadeel en het voordeel van het over zo'n lange periode bekijken. En dat kan ik ook enigszins voor de Rijksdienst, 75-2013.
Uh-huh.
En ik heb dus aan de lijve ondervonden dat het verenigingskarakter van de civil society is opgedoekt, verdampt.
Ja.
Soms om goede redenen, soms ook om redenen die mij persoonlijk aanspreken. Maar het gaat niet om wat ik persoonlijk ervan vind. Het gaat om wat er dan in de sturing en in de maatschappij gebeurt. Dus de regering kon de civil society bijhouden, omdat die civil society goed georganiseerd was en vervlochten met de politieke groeperingen.
Ja.
En kon ook zo nu dan zeggen, en nou is het afgelopen, het geld is op. In de Korea-tijd heeft het kabinet Drees een bezuiniging doorgevoerd.
Uh-huh.
Die vroegen binnen een maand advies van de CERN en ze hadden het meteen uitgevoerd. Dus dat systeem dat draaide.
Ja.
En het probleem van wat wij nu om ons heen zien is dat die hele grote complexen, die systemen van systemen die we hebben, die zijn er allemaal nog.
Uh-huh.
Die lijken een beetje hun draagvlak kwijt. Ze zijn onderling te veel tegenstrijder en leveren wrijving op.
Uh-huh.
Dus het is nu heel moeilijk om de knoop te ontwarren en weer tot een enige zicht op de verdere toekomst. En de maatschappij strijdt. En iedere keer als ik naar de televisie kijk en er is iets mis in een stad of een dorp,
uh-huh,
duurt altijd maar een halve minuut en Rutte heeft het gedaan.
Ja.
En goed, misschien zit hij erg lang en voor de Nederlandse verhoudingen erg lang. En dat is heel moeilijk om te doen, maar het is wel gemakkelijk.
Ja, en kunnen we vanuit die bredere context dan ook komen tot een soort omschrijving van wat de rol en de taken van een topambtenaar daarin zijn? Wat moet die dan precies doen? Want het is duidelijk een schakel in het grotere bestel. Maar zouden we die kern dan kunnen omschrijven van wat dan die rol en die taken van de topambtenaar in dat geheel zijn?
Ik vind de directoraten-generaal eigenlijk de interessante niveau om de analyse te maken.
Mm-hmm.
En we hadden vroeger het begrip 14 wetsfamilies.
Mm-hmm.
Die zijn erg geanalyseerd in termen van wat betekent nou eigenlijk de toepassingen van de wetten voor de burger? Konden die bezwaar maken? Nee. Was dat per wet verschillend of was het overal hetzelfde? Het was heel verschillend of het was er niet.
Ja.
Dus die hele beweging van Scheltema, hij heeft het laatst nog eens over gepubliceerd, nu ook weer een paar jaar geleden. Ja, die is dan gelukt en tegelijkertijd een beetje mislukt gezien de discussies over het bestuursrecht.
Mm-hmm.
Maar mijn interesse ging uit naar wetten die samen een familie voor een sector vormen.
Uh-huh.
En die wetten onderscheiden zich nogal. Dus je ziet ook nu nog dat er wetten van onderwijs en wetenschappen bekostigingswetten zijn. Dat is de nestgeur van die wetten. Met een neutrale minister, overheid, die wel moest betalen sinds de pacificatie. Mm-hmm. Steeds meer is gaan betalen van alles wat er gebeurde in het onderwijs. Met verdeelmodellen moet werken. Maar de civil society, die is nu nog wel over, maar dat is de technocratie van de schoolbesturen en de universiteitsbesturen. Mm-hmm. Maar die verhouding is nog, de inspectie, ja, het gaat echt niet over het onderwijs in een wezenlijke zin. Mm-hmm. Dat was een gebonden opdracht die met de soevereiniteit een eigen kring te maken had. Dus dat is een familie van wetten met een soort achtergrond in de samenleving die maakt dat die wetten zo zijn. Het geldt ook voor de wetten rondom arbeid. Mm-hmm. Die zijn het gevolg van de polder, die zijn het gevolg van de strijd tussen werkgevers en werknemers. Mm-hmm. Dus de pacificatie tussen werkgevers en werknemers. Tijdens, vlak voor de oorlog begonnen, in de oorlog dacht iedereen we moeten het anders doen. En na de oorlog, ja, tot en met de SER. Mm-hmm. En de Stichting voor de Arbeid. Ja, dat is ook een familie wetten. En de directeur-generaal waren de beheerders van die wetten. Mm-hmm. Die hebben dus de dure plicht om te weten waar het over gaat. Waar zijn wetten niet deugen. Haar wetten, haast ik mij te zeggen, niet deugen. Waar het niet werkt. Waar het achterhaald is.
Ja.
Waar maatschappelijke verandering dwingen tot aanpassing aan de wetten.
Ja.
Die directeur-generaal moeten weten hoe het in hun veld zit met de civil society. Wat de vakbeweging vindt en waarom. En of ze een goed verhaal hebben. Hij moet ze kennen. Mm-hmm. En moet ook de werkgeversorganisaties kennen, moet weten wat ze denken, wat ze voelen, wat ze meemaken. Mm-hmm. Ieder voor het onderwijs, voor de zorg. En dat systeem was helemaal dichtgemetseld vroeger met colleges van advies en bijstand bij ieder departement, de adviesorganen, die ook weer verzuild waren samengesteld, wel deskundig, maar ook verzuild vaak samengesteld. Waar Kamerleden de minister vroegen om een advies van zo'n raad te bevorderen. Mm-hmm. En als de minister dan naar een jaar zeuren ja zijn, dan wist je dat er ook iets kwam. Mm-hmm. En dat het geen consequentieloze beweging was. Nou, die werking is een beetje kapot gegaan. Mm-hmm. Omdat het parlement zijn primaat meer opeiste. Ofwel het primaat over de advisering, want dat was natuurlijk een regeringsmonopolie. Ook opdrachten kunnen geven, buiten de regering om. En tegelijkertijd door ze te verdunnen, af te schaffen, eerst op te dunnen tot één adviesorgaan per ministerie. En soms zijn die zelfs afgeschaft. Ja. Dus de hele plicht van de directeur-generaal om hun sector van buiten te kennen, de mensen te kennen, te weten waar het over gaat. En dus ook in staat te zijn als de minister is benoemd, de nieuwe minister, om onbevooroordeeld met die minister in gesprek te kunnen gaan. Mm-hmm. U hebt een regeerakkoord, mevrouw, meneer de minister. Wij weten hoe het in elkaar zit.
Ja.
En wij hebben de plicht om het samen te laten werken.
Ja.
Dus ik heb ook in mijn tijd als SG dat motto voor ons ministerie bedacht. Weet wat speelt, zorg dat het werkt.
Ja, dus voor de DG's geldt heel erg hun rol en hun taken verankerd in de inhoud, in het clusteren van wetgeving, in het veld, in het maatschappelijke veld waar ze mee te maken hebben. Ja. En dan daarboven vinden we ook nog de SG.
Ja, de SG zou de rol moeten vervullen. Eerst en laatste adviseur, dus die moet ook erin duiken, die kan niet zo diep blijven duiken. Dat heb ik zelf ook ervaren toen ik van DGSG werd. Maar goed, een dag heeft maar 24 uur en dan moet ook de tent een beetje runnen. Een nieuwe goede topambtenaar zoeken als ze weggaan en zo. Mm-hmm. Maar je hebt toch eigenlijk de taak om erop te letten dat die DG met hun koker, want dat is een belangrijk element, dat die dus niet denken dat ze alleen zijn.
Ja. Ja.
Nog binnen het ministerie, nog interdepartementaal.
Ja.
Heel mooi bruggetje naar het volgende blokje eigenlijk. Dag tot dag leven van een topambtenaar. Hoe ziet dat eruit? Misschien wel aardig om daar ook het contrast weer tussen DG en SG in te beschrijven. Dus hoe zag een dag er doorgaans uit? Wat voor activiteiten, wat voor druk was er op dag?
Hij begon altijd hetzelfde. Namelijk, zodra ik wakker werd, dan zorgde ik ook voor dat ik werd hoor, het nieuws aanzetten en hoorde welke kamervragen eraan kwamen. Ja. Want dat is een soort van pressure cooker gebeuren, dat moet snel draaien. Ja. Dus ik heb ook nog wel, als ik dan onder de douche vandaan een dienstauto inging, dan belde ik mensen oppassen nog aan het ontbijt zat. En zei, weet je het al, dat je heel snel moet werken, want enzovoort. Ja, dus het is, maar dat geef ik als voorbeeld van dat ik de functie zo heb opgevat, dat je alert moest zijn op wat er in het Haagse theater gebeurde. Want als je daar een keer fouten maakt, dan ben je dat niet makkelijk kwijt. Mm-hmm. En dat geldt ook in de verhouding tussen de ambtelijke organisatie en de ministers en staatssecretarissen die zich dan verlaten voelen. Ik wil het best nog een voorbeeld van geven dat ik dat zelf ook al aan de lijve heb ondervonden. En dat is heel ongemakkelijk. Dat is één. Maar verder is de SG in mijn tijd, was ik als SG, ik moet er enigszins voorzichtig in zijn, toch degene die... kijk, we hebben heel lang twee ministers gehad, of twee ministers en één staatssecretaris. Ik heb in mijn hele ambtelijke leven heb ik 18 bewindspersonen gehad. Dat is toch wel veel hoor. En het is voor een ministerie, ik heb er 4 op algemene zaken gehad, dus 14 op binnenlandse zaken. Dat is wel veel hoor, uh-huh. Vanaf 1995 tot 2008. En dan moeten grotere delen van het ministerie dagelijks op niveau presteren om al die bewindslieden op een kwalitatief bevredigende manier in de lucht te houden.
Ja.
Want die mensen willen ook in de Kamer vragen beantwoorden, maar ze moeten niet het risico gaan lopen dat uithoeken van het beleid, bij Binnenlandse Zaken bij DGOB, openbaar bestuur, was dat een internationale samenwerking, die werd overgelaten de facto aan de grensprovincies, Zeeland, Brabant en de oostelijke provincies met de Duitse deelstaten. Mm-hmm. De staatssecretaris de Vries zei, ja, maar dat is een prioriteit voor mij. Ja, maar we hadden natuurlijk geen enorm gemotiveerde, maar vooral deskundige club daarvoor klaarstaan. Snap je? Dus hoe meer bewindslieden, hoe moeilijker het is om op niveau de hele organisatie te laten presteren. En daar moest je dan ook tussen springen. Tussen de medewerkers en de minister-staatssecretaris. Om dat goed te laten aflopen. En helpen te zorgen dat dat dan beter komt. Ja? Het tweede is dat je moet erin zitten dat je zijn collega belt. Of ook een DG van een ander ministerie die je kent, omdat je denkt, dit gaat niet goed. En ik vond het ook wel goed dat het SG-beraad in die tijd ook meer dat soort dingen ging doen. En op een beetje georganiseerde manier. Hè, door de SG in een rol te laten spelen als voorzitter van de voorportalen voordat iets in een onderraad ging. Zodat je allemaal de verantwoordelijkheid voelde om het eindproduct dat ze met onze mensen allemaal maakten. Om dan eens te kijken, wat geven we nou aan zo'n onderraad?
Ja.
Dus dat vond ik de belangrijke dingen. En bij crises, dan moet er iemand merkbaar zijn. Hè? Ook voor de bewindslieden, maar ook voor de medewerkers. Die zeggen nou allemaal hier komen. En dat heb ik dus helaas, moet ik in zekere opzicht zeggen, een flink aantal malen moeten doen. Ik denk dan vooral aan het stijgende gevaar van terrorisme na 2001. En de politieke moorden van in ons land, van Fortuyn en Van Gogh. En dat leidde natuurlijk tot centralisatie van de aandacht. Tot een hele nauw luisterende verhouding tot de media en natuurlijk de Tweede Kamer. Nou ja, we hebben meer dingen gehad, ook affaires rond het huwelijk van prinses Margarita en zo. Ja, dan is het taak van de SG om zelf de leiding te nemen. De stemmachine-rel die wij gehad hebben, daar kun je verschillend over denken. Er waren ook wel collega's die zeiden, dat moet mijn DG voor dit of voor dat doen. Ik vond het, als je weggaat, wat ik op een goed moment gedaan heb, vond ik nog wel verrassend dat minister Nicolai toen in zijn speech zei, ja, zei ik grappig, dat was ik niet gewend, maar hoe groter de moeilijkheden waren voor hem als minister bij een onderwerp, hoe meer ik de SG zag. Dat vond ik eigenlijk wel prettig. Mm-hmm. Dat, die notie. Dat was voor mij belangrijk.
Ja. U geeft eigenlijk wel aan, ook in de eerdere omschrijving van wat is een ideale topambtenaar. Toch wel die hele sterke deskundigheid.
Ja.
Als ultieme vorm van gezag, hè, eigenlijk. En daarna zei u om daarmee op een hele hoog kwalitatieve wijze om de bewindspersonen te dienen. Er is op het moment, zeker de afgelopen maanden, ook wel weer wat discussie over. Maar de topambtenaar, vandaag de dag, is die niet te veel bezig met de minister dienen? En is hij nog wel deskundig?
genoeg. Ja. Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen die discussie?
Ja, nou, ik vind de discussie heel kritiek. Heel belangrijk. Ik vrees dat we onder ogen moeten zien dat er een soort, ja, ik noem toch wel bijna crisisachtige misgroei geweest is. Aan twee kanten, zowel aan de politieke kant als aan de ambtelijke kant. Waardoor we, ik ben echt een dagje stil geweest toen met het onderzoek naar de toeslagen. En toen daar gewoon werd verteld, hè, bleek dat iemand bij de Belastingdienst maar besloten heeft om onder een brief niet te zetten dat mensen in beroep konden gaan, want dat leverde maar meer gedoe op. En dacht, ja, dat is toch heel raar. Ja, dat had ik nog niet van de notitie Palmer gehoord. Mm-hmm. Maar er is toch iets uit het ethos weg. En wie heeft erop gelet? Ook hoogambtelijk. En ik heb toen ook moeten denken aan de paspoortaffaire in dit land. Die begon bij Buitenlandse Zaken. Eindigde ermee dat ze het moesten afstaan aan Binnenlandse Zaken. Toen werd ik directeur-generaal en toen dacht ik, wat heb ik allemaal te doen? Kreeg ik een briefje, er stond ook paspoort in. Ik vertraagde en zei, ik wist niet dat ik het had. Hm. En ik heb ook een paspoortcrisis gehad. En dezelfde paspoort Piet in de PvdA-fractie, die zei van, ja, ze leuren het nooit, hè? Snap je? Dus dat ging staatssecretaris Koonstam helemaal down the drain en ongelukkig natuurlijk. Ja, ik had er in het eerste jaar geen tijd aan besteed. Alle medewerkers zeiden dat het prima liep. Zag ik in de krant bij mij in Leiden staan. Hé, er zijn paspoorten gebracht in het gemeentehuis in Ter Aar. En 's avonds was er een inbraak in het gemeentehuis in Ter Aar die paspoorten gestolen. En toen bleek me dat Binnenlandse Zaken dat helemaal niet belangrijk vond. Alles was in een contract met SDU geregeld. Ik zei, maar hoe weten wij dan wat daar gebeurt? Nou, toen niet. Maar daar dacht de Kamer anders over. Ja, en toen hebben we dus een grote beweging gemaakt in de uitvoering. En het agentschap BPR, het heet nu weer anders, opgericht. Daar heb ik het vernieuwde paspoort ingebracht. En de bevolkingsadministratie ingebracht. Die met dezelfde delen van de gemeente zaken moeten doen. Uh-huh. We hebben gezegd, we gaan die vereniging van burgerambtenaren, die gaan wij ook opleidingen geven. We gaan kwaliteit bevorderen. We gaan niet met die mensen praten. We gaan ieder jaar nodigen ze uit. We proberen ze opnieuw te beginnen. Ja. En toen had ik het allemaal voor elkaar. En toen was er een Kamerlid, Philip Brood, hij is helaas overleden, in de Kamer van de VVD. En ik zette de radio 's ochtends aan en daar was Philip Brood. Het is een schande met dat paspoort. We hadden laatst nog een vervalsing, weet je wel. En het was verder helemaal stil in de media. En ieder half uur Philip Brood.
Ja.
Toen vroeg ik aan minister Dijkstra, wat is er toch aan de hand? Nou, zegt Hans, die wordt een bekend Kamerlid.
Ja.
Dus het is van belang om in crisis iets goed te doen en altijd belangstelling te blijven tonen voor je eigen uitvoering. En dat is geloof ik steeds groter geworden. En nu staan we zo tegenover elkaar. En tegelijkertijd zijn we in een fase terechtgekomen dat er zoveel wetten zijn, met zoveel regels zijn, met zoveel voorwaarden. Ja, dat het niet alleen voor de burger bijna niet meer te overzien is, maar ook voor al die mensen die het moeten uitvoeren niet meer te overzien is. Mm. En ja, dan moet wel iets gebeuren. En dat hebben we gewoon niet in de politiek en waarschijnlijk in de ambtelijke toppen. Ik weet het niet, ik ben al heel lang weg.
Yeah.
Ook niet. Geen, als je je eigen zaken op orde had, was je al heel blij. Dat is een hele kunst hoor. Maar is het dan op orde voor het land en voor de burger? En dat is dus de grote vraag.
Yeah. Ja.
En het rechtsstatelijk besef is weg, vrees ik, heel veel. Ik heb ook mensen gesproken, zo in mijn huidige netwerk, mensen die ik al lang ken, ja, die dan ook in bezwaarcommissies zitten voor de toeslagenaffaire en zo. Ja, die ook echt geschrokken zijn wat ze voor een workload zien en de soort van de fouten die gemaakt worden.
Ja. Ja.
Dus hier is iets.
Nou ja, je noemde net al even van het oorspronkelijke ethos is weg of afgekalfd. Het rechtsstatelijk besef is minder. Wat bedoel je er precies mee als je die woorden gebruikt?
Nou, als ik het in het tegendeel formuleer.
Mm-hmm.
We zijn gewoon een bedrijf. En een bedrijf, we hebben het laatst nog in de media kunnen zien, die verkoopt het liefst online. En lastige klanten, die wil je niet onder ogen zien. En dan kan de wetgever wel zeggen dat je een telefoonnummer moet hebben waar een mens de telefoon opneemt voor de klant, maar dat doe ik gewoon niet.
Mm-hmm.
ik doe het zoals ik het handiger vind voor mijzelf.
Ja.
En die geest is natuurlijk vaardig over heel veel overheidsdiensten.
Ja. En heb je daar een ontwikkeling in gezien? Want je overziet een hele lange periode. En je trekt deze conclusie anno 2023. Misschien al was die conclusie al wel eerder te trekken. Maar wat is jouw beeld van hoe dat zo... Hoe we dan hier zijn gekomen?
Mijn beeld daarbij is dat... mijn enige meningsverschil met, tenminste, van enige importantie met Roel Bekker. Hè, die een grote hekel heeft aan coördineren en meer dwang van boven op het hele systeem wil zetten. En daar zie ik weinig in. Want wat ik dus zie is een samenloop van omstandigheden en onhandigheden. Die eruit bestaat dat het gestructureerde civil society gebeuren eigenlijk zoek is. Dat atomiseert de klant van de overheid tot een burger. Mm-hmm. En de politiek is nu een soort van raad van toezicht van de uitvoering. Mm-hmm. En er zitten die ministers tussen. De dingen staan op afstand. En ze moeten allemaal net zo snel reageren, de overheidsdiensten, als een firma, nou neem maar bol.com, waar je binnen 24 uur iets geleverd kan krijgen wat je bestelt. Mm-hmm. Waarom dat zo goed is, weet ik niet. Vroeger wilde ik ook wel eens een boek hebben. Mm-hmm. En dan vond ik het prima om een vrije zaterdag op de fiets naar de boekhandel te gaan. Maar dat is op een of andere manier een slecht serviceniveau. Ik begrijp het oprecht niet. Mm-hmm. Maar het wordt dat soort prestaties. De digitalisering bij de banken die, wat is het, 20.000 mensen eruit hebben gedaan door die digitalisering van hun kantoren. Mm-hmm. En het type werk bij de klant legde, dat was inspirerend voor de politiek. Mm. En zo werd er ook naar de overheidsdiensten gekeken. Dus ja, een belastingdienst, 35.000 mensen, zou dat niet minder kunnen. Hè? Het CIS, als je daarmee vertrouwd bent, het indicatieorgaan voor de langdurige zorg, ja, dat 2.000 mensen. Ja, we moesten allemaal ingrippen, kan dat niet. Naar 1.000. Ga je weer regels geven om die verfijndere indicatiestelling te vergroven, zodat je met minder mensen kan zeggen, doe maar 1, doe maar 2, doe maar 3 of doe maar 4.
Ja.
5 indicatienummers klaar en zoek het maar uit in de uitvoering.
Ja.
En dus die kijk op de processen, die is aan de ene kant heel aantrekkelijk. En waarom moet ik als bijna 75-jarige eerst door een hele molen met Pechtold en CBR en de privaatrechtelijke keuringsarts, dan ben ik al over de 100 euro kwijt en dan moet ik nog beginnen bij de RDW.
Ja.
Ja? Weer voor 100 euro samen en bij de gemeente. Dus datatechnisch is het vrij aantrekkelijk om het veel leaner en meaner te doen,
ja,
denk ik. Maar waarom doen we dat dan niet? Mm-hmm. En blijven we martelen? Nou, dat de Tweede Kamer en commissies is georganiseerd, omdat er woordvoerders zijn die over hun portefeuille gaan. En die de schrik van de CBR kunnen zijn onder omstandigheden. Of de schrik van de sociale diensten. Of de schrik van het UWV. Of van de inspecties. Ik noem altijd het hoogtepunt. Destijds voor mij vond ik het een dieptepunt. De motie, Charlie Abtrood. Die in de VVD Tweede Kamerfractie zat. En die vond dat de deregulering niet voldoende opschoot. Dus de bedrijven hadden er te weinig aan. Dan moest je gewoon het personeel halveren van de toezichthouders. Dan was het afgelopen met de controle. Ja. En dan komt langzamerhand, als we dat, is ook ingevoerd, hè? Dat is ook ingevoerd, ook de arbeidsinspectie, maar ingevoerd. Oudjes eruit, die konden niet met de computer omgaan. Mm-hmm. En dan vervolgens, ja, is er weer zwarte arbeid in het Eemshavengebied, waar Italiaanse firma's installatiewerk kwamen doen. Die brachten keukens mee en Boretti-ovens. En ze gingen een hele eigen show doen. Je moest allemaal een pasje van de hoofdaannemer krijgen om het terrein op te gaan. Maar er gebeurden toch vervelende dingen. En de inspectie kon alleen maar zeggen, je moet pasjes geven, je moet controle uitoefenen. Maar je had geen enkele greep op wat daar gebeurde. Financieel toezicht, beleggingstoezicht, accountantstoezicht. Nee, kon niet meer. Nou, dus die beweging is heel breed in de staat der Nederlanden. Mm-hmm. Op afstand, ongekend, mm-hmm, onbemind. Ja. Verliest de vergelijking met het grote bedrijfsleven. Ja. Je mist de digitalisering, dat is de redding, cold non, lees de kranten maar. Blind voor de gevaren van die digitalisering en de persoonsgegevens. Overreactie die nu weer door de AVG en dat soort dingen komt, is echt ongelooflijk. Uh-huh. Dus we zijn een beetje schizofreen bezig, maar we blijven dus verkokerd. En ik heb de stelling van Ezra Suleiman overgenomen. Die sprak me enorm aan. De overheid is zo groot en de publieke collectieve sector is nog groter, dat als je carrière wil maken in de politiek, dan heb je daar een opportunity structure om je portefeuille mee te vullen. En daar gaat altijd iedere dag iets fout waar je een zaak van kan maken.
Ja.
En in zichzelf verdienen al die zaken ook aandacht. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Maar het is alleen maar te repareren, niet door te zeggen, de mens moet centraal staan, want hoe moet je dat nou doen? Dat is de grote kunst om die kant op te werken. Maar ja, dat betekent toch, zie de staat van de uitvoering, duizenden ambtenaren erbij. En waar zijn de grootste uitbreidingen voor de ambtenaren? Bij de beleidsonderdelen van de Rijksoverheid, want daar wordt de meeste drukte gecreëerd.
Ja. Ja.
De burger staat dan helemaal niet centraal.
Mm-hmm.
Daar moet je dus aanvaarden dat de wetten en de regels moeten worden niet herschreven, maar de architectuur klopt niet meer.
Ja.
Nou, daar vind ik dus net zoveel problemen in de Kamer als in de ambtenarij, als in een ministerraad. Ik begrijp ook niet waarom we nou, hoeveel ministers hebben we? 21 of zo, of meer?
Mm-hmm. Meer.
Ja. Dan krijg je toch, vroeger ging de minister van Landbouw over de stikstof in de landbouw. Goed, hij maakte er misschien te weinig werk van, maar nu hebben we een projectminister voor stikstof en die heeft ruzie met iedereen. Moet je weer coördineren. Ja. Nou, hier zit de Achillessen.
Het is voor ons als bestuurskundigen denk ik ook wel een heel interessante analyse. Want wat ik eigenlijk hoor zeggen is, we hebben aan de ene kant nog de verkokering en de silo's.
Ja.
Ze hebben meegenomen uit de oude bureaucratie, bijna Weberiaanse tijd. Daar hebben we een soort verbedrijfsmatiging op een gegeven moment overheen gegooid. Veel dingen verzelfstandigd. We noemen dat altijd nieuw public management, hè, in de bestuurskunde.
Zeker.
Een beetje op de private sector willen lijken. Ja. En ondertussen is, mogelijk ook bij een nieuwe generatie ambtenaren en topambtenaren, eigenlijk het besef verloren gaan dat uiteindelijk wel publieke waarden gediend en gerealiseerd moeten worden. Ja. En de overheid dus zaken ook bedrijfsmatig kan organiseren, maar toch uiteindelijk geen bedrijf is in hoe het mensen tegemoet treedt.
Daar vind ik me wel in die omschrijving. En dat hebben we stilzwijgend tot stand gebracht. En ik begreep in de jaren 80, want we hebben het over nieuw public management, dat kwam toen op. En mijn voorganger als SG, Jozias van Aartsen, heeft die Ted Gabler toen uitgenodigd. En daar moesten we allemaal naar.
Ja.
En daar was ik toen al eens, mijn nekharen stonden ervan overeind. Want dat was zo'n man die zei van, ging door het hele binnenhof, stoeltjes helemaal vol, die rode stoeltjes. En die ging dan voor iemand staan en zei, jij moet zo'n moderne leider, zo'n evangelist. Hè?
Mm-hmm.
Maar de waarde van vond ik wel, van het debat, dat, kijk, de overheid was natuurlijk groot. Na die twee oliecrisis was de publieke zaak wel behoorlijk failliet. De politiek had het daar net zo moeilijk mee als het nu weer heeft. Dus ik heb nu de periode 70, de tweede helft 70e jaren en de eerste helft 80e jaren. Met hele hoge financieringstekorten, met het grote begrotingspost op defensie na toen was rente op de staatsschuld.
Mm-hmm.
In de jaren 80, 81, 82, 15.000 werklozen per maand erbij. Die net als nu zijn de middenklasse op een andere manier ook de klos. En als je de middenklasse een keer raakt, net als toen, dan komt er brede onvrede. En helaas pas dan, zeg ik dan, hè, want die onvrede was natuurlijk al eerder. En dan wordt het zo groot dat er harde maatregelen moeten worden genomen. En toen zijn er natuurlijk ook ingrepen gedaan, ook op sociaal terrein, die moesten leiden tot minder uitgaven. Dus dit blijft al, en die periode komt nu weer, kan je vergif op innemen. Het blijft, zoals Ad Geluut ook wat al zei, bestuur is leed toedelen.
Ja.
En dat is niet populair.
Nee. Misschien nog even terug, we komen misschien later ook nog wel even, denk ik, interessant onderwerp. Zeker ook gezien uw achtergrond op de rol van bijvoorbeeld de ABD en hoe die zich heeft ontwikkeld. Ook in het kweken van dat nieuwe type, wellicht topambtenaar. Maar nog heel even terug naar die
die agenda. Hè? Dus er is druk van allerlei kanten op die agenda. Zeg ik, sta op, ik ga meteen kijken wat zullen de Kamervragen worden. Tegelijkertijd probeer ik ook inhoudelijk die bewindspersoon goed te bedienen. Soms misschien een bepaalde kant op te duwen vanuit een bepaalde deskundigheid. Van al die kanten ontstaat druk op de agenda. Hoe manage je dat? Hoe prioritiseer je dat? Hoe voorkom je ook dat je zelf en je departement een soort speelbal wordt van allerlei krachten die daar voortdurend op inwerken?
Nou ja, het leuke van mijn DG-tijd vond ik dat ik vaker buiten het ministerie kwam dan erin zat. Omdat ik met burgemeesters sprak. Ik onderhandelde met de bonden van burgemeesters over hun salaris. Dus ik kwam buiten, ging naar de kaderwetgebieden. Ik deed dingen voor het minderheden. Je was in het bestuur en in de samenleving actief. En ik vond het heel interessant, want ik had bij Algemene Zaken eerst in de buitenlandhoek gezeten. Dus ik heb goed geleerd hoe de Nederland in de internationaal verband bestuurd wordt. Daarna ben ik naar de sociaal-economische hoek gegaan. Dus de sociaal-economische besturing van Nederland heb ik aan de lijve mogen meemaken. En nu de binnenlandse bestuursverhoudingen. Dat vond ik heel een mooie trits om ook gedaan te hebben. Maar dan word je SG. Ja, en dan ben je echt de man die beter achter zijn bureau kan zitten. Of de vrouw die beter achter zijn bureau kan zitten. Ja, om de dagelijkse gestion op te vangen. En vooral als er crisisachtige dingen zijn. En verder moet je proberen te borgen dat, was het niet Kissinger die zei, dat het belangrijk altijd het slachtoffer is van het urgente. Mm-hmm. Zodat er wel intussen wordt gewerkt en nagedacht over de dingen die op het terrein van het ministerie liggen. Over iets langer dan de 24 uur die je s'avonds weer succesvol loopt af te sluiten. En dat is lastig om te doen. Dus je moet, maar dat doet iedereen, doet dat, het is handwerk. Waar berust nou de tweede fase grote stedenbeleid op? Doordat ik uit de Sociaal-Economische Raad een vraag kreeg van, maar dat is toch, jullie hebben toch ook een economische pijler en hoe gaat dat eigenlijk met economie en arbeidsvoorziening in de regio's en die grote stedenproblematiek, hoe zit dat nou toch? Ik zei, nou, als je het me vertellen wilt, maak een advies. Uh-huh. Nou, graag. Dus je moet als DG naar buiten, je bent ook, ik wil niet zeggen ondernemend, maar je moet wel actief en activerend zijn om je vrienden op te zoeken en je coalitie op te zoeken. Want dan heb je niks aan een VNG-congres, dan moet je echt handelend optreden. Nou goed, dus de SG, ik heb te veel meegemaakt. Hè? Ik heb dus te veel aan de urgente kant gehangen in mijn SG-schap. En ik heb dus wel geprobeerd te organiseren dat er een club kwam die langetermijn studeerde voor het departement. En die uit alle directoraten-generaal werd samengesteld. En, snap je? En had je er te weinig tijd voor en dan zette je er toch een zwaarder iemand op om dat te leiden. En, snap je? Dus dat soort dingen moet je proberen te borgen. De goede advies aanvragen, de deur uitdoen. Contact hebben met de Raad van het Openbaar Bestuur. Met Van Kemenade heb ik heel veel contact gehad destijds. Probeerde ook altijd naar die bijeenkomsten te gaan. Hetzelfde denk ik in politieland als SG. Ik heb heel veel uren verstookt, ten positieve hoop ik, in de AIVD. Maar dat was nou de pech van mijn SG-periode. Hè, dat die heel veel aandacht trok. Moest worden verdubbeld. En toen die één keer verdubbeld was, moest die worden gehalveerd. En zo. Dat is natuurlijk allemaal helemaal verkeerd wat daar gebeurd is. Maar goed, daar heb ik heel veel, dat was het urgente. Ja. Waar je toch heel goed op moest letten. En het langere termijn, weet wat er leeft, zorgt dat het werkt. Om dat ook op termijn mogelijk te maken. Maar ja, ik heb ook veel afbouw moeten doen. Dus de kaderwetgebieden en stadsprovincies. Daar hebben toenmalige DG van Halder en ik een keer over gepraat. Op zijn initiatief. En die werd belaagd door grote stadsbestuurders. Die zei, ja, maar we hebben nou toch het hele OV in Amsterdam was dat. Mm-hmm. Maar het is in Rotterdam niet anders. Hebben we gedimensioneerd op de regio. Daar heeft Rotterdam ook veel geld in gestoken. De exploitatie van het vervoersbedrijf is daar mee van afhankelijk. Ja, als we nou opeens zeggen, het mag niet meer van de VVD, zei je dan de PvdA-wethouders. Dus het is of gemeente of provincie. Ja, dat gaat niet meer op. Ja. En de woningbouw en de verdeling over de verschillende klassen, corporatiewoningen en villa's. Over je kunt niet meer in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. Die kunnen niet meer een eigen beleid voeren. Sorry, mogen we daar wel gewoon mee doorgaan? Dat heeft Johan Remkes dan goed gevonden tot in zijn laatste jaar. Want toen waren er veel VVD'ers die zeiden, ja, zegt die flauwkul. En Mirabele Dick, die kwam toen op een ander terrein, namelijk de veiligheid. Zelf tot de conclusie dat er veiligheidsregio's moesten komen. En die heeft hij ook in een wet gezet. Ja. He, dus dit is een... Maar goed, dat is wel een voorbeeld. Die veiligheidssector waar Binnenlandse Zaken, Tom Anninker, laatst is overleden, heeft systematisch geprobeerd de politie en de brandweer en de, zeg maar de geneeskundige coördinatie in een beter onderling verband te zetten. Want alle rampen en ongevallen van enige omvang lieten zien dat dat nodig was. Dus eigenlijk en tegen de gemeente en tegen de burgemeesters in en tegen die diensten in. Mm-hmm. Een veiligheidsregio systeem tot stand gebracht. Dat is een wat langere agenda geweest. Maar ja, die werd natuurlijk voortdurend onderbroken door vechtpartijen, dat er een nationale politie moest komen. Mm-hmm. Waar Remkes ook vijf en een half jaar of zo is de minister. Hij was daarvoor, al lang. En terecht, weet je wie er ook voor was? Minister Klaas de Vries. Mm-hmm. Die is op het eind van zijn ministerschap. Hij had een heel plan ook om daar te komen. Ja, toen werd Pim Fortuyn vermoord en de politieke verhoudingen waren niet meer te overzien. Hij is toch nog de boer opgegaan, niet met groot lawaai. Gewoon gelobbyd van jongens, er moet iets met die politie gebeuren. Dus dat zijn dus de twee assen. Ik ging vaak met hem mee, met de Vries, om dat soort dingen te doen. Dus dat waren dus wel urgente, maar toch langere termijn dingen om daar bij te zijn. Maar dan is de dag wel iedere dag lang.
Ja, ja. Daarmee klinkt het ook, dan sluiten we dit blokje af wat mij betreft. Maar dat die SGO is veel meer dus een generiek, je zou kunnen zeggen, topmanagementrol, waarbij je soms inderdaad diep op de inhoud moet gaan, de lange termijn moet bewaken, maar toch ook veel aan delegeren bent, in je netwerk aan het kijken bent van, joh, zitten de goede partners en de expertise. En ook, ja, moet zorgen dat het departement, een beetje populair gezegd, happy en goed bevolkt blijft.
Ja, ik heb het, toen wist ik niet hoor, dat ik er een wedstrijd over had. Maar mijn personeelschef die zei op een moment van, nou, in de intermediair top 10 kom best goed uit, denk ik nu. En toen werd het gepubliceerd. En toen zei ik, Lucas Lombaars, of zo. Ik zei, maar ik wist helemaal niet dat er zo'n wedstrijd was, eerlijk gezegd. Hij zei, ja, maar ik wel. Maar je hebt het, Jan-Willem Oosterwijk, ook alweer overleden, heeft het gewonnen. Want die heeft nog gauw even een maatregel genomen, ik denk ook per ongeluk, om meer aan crashes te doen. En nu staat die boven je. Maar we hebben ook, ik heb ook werknemersonderzoeken geïnstigeerd met feedback van de werkvloer naar het management toe. En daar ook over gesproken. In een zeer brede kring met ondernemingsraden. Daar heb ik ook veel tijd eigenlijk in gestoken.
Als we nou even op de periode. Als we op de periode van u als SG inzoomen. Is er dan één. U heeft dan een aantal thema's natuurlijk genoemd. Ja. Is er dan één moment of één dossier of één. Een doorbraak of een onverwachte gebeurtenis geweest waarvan u zegt van nou, dat is wel leuk om die er even uit te pikken om daarmee ook te illustreren wat je rol als SG is als er zoiets groots aan de hand is. Wat zou dan in aanmerking...
In mijn periode als SG is dat zonder enige twijfel de politieke moorden geweest.
Ja, ja. Kunt u ons daarin meenemen hoe dat de moord op Fortuyn, daarna de moord op Van Gogh. Wat voor impact heeft dat op je als SG? Welke rol speel je in zo'n soort zo'n moment van nationaal belang eigenlijk?
Nou, het allerbelangrijkste is, dat hebben we gezien dat niet feilloos ging. Toen Pim Fortuyn was vermoord, is hoe je daar als overheid en met de overheidsdiensten op moet reageren. En hoe de ministers die er onmiddellijk over moeten spreken, dat moeten doen. Dat gaat onder, ik bedoel, het is tegen 6 gebeurd. En ik was net een avond vroeg naar huis, 6:10. En ik zat in de garage beneden en mijn secretariaat belde op, nou kom maar weer naar boven. En ministerraad moest bij elkaar komen, maar je weet niet genoeg. Het was nog gaande, de arrestatie moest er nog plaatsvinden. Ik heb toen met Annink gewoon zo aan tafel gezeten van wat weten we wel, wat weten we niet. Wat zijn de dingen die de minister moet weten, maar ja, met de hand opgeschreven. Met de chauffeur gebracht naar de ministerraadzaal. En die mensen hebben daar ook om tafel gezeten van, wat betekent het allemaal, hè? En toen is er een geïmproviseerde persontmoeting geweest van de NP en minister De Vries. En dat is eigenlijk niet goed genoeg geweest. Hè? Kunnen we ook toen al...
Ik kan me nog goed herinneren.
Ja. Dus dat hebben Annick en ik ons ook wel aangetrokken. Al zagen we niet meteen hoe we dat in datzelfde kwartier precies hadden moeten doen. Mm-hmm. Dan weet je dat het land in rep en roer staat. En dat er openbare orde verschijnselen zijn die aandacht vragen.
Ja.
Het crisiscentrum zit bij Binnenlandse Zaken. De minister van Justitie meldde zich opeens erbij. Die vond het ook belangrijk natuurlijk. Want ja, hier moet het Openbaar Ministerie optreden. Er moet opsporingsonderzoek gedaan. En die heeft zich ook, Kortals heeft zich ook erg ingespannen om dat A1 te maken, hè? Die aanpak. Dus er zijn al die onmiddellijke dingen die je zelf maar nauwelijks kunt bevatten en begrijpen. Er loopt eigenlijk niemand in Den Haag rond die de kogels nog heeft horen fluiten en die gewend is, hè, zoals dat bijvoorbeeld in Noord-Ierland op laatst gewend waren, dat het dus dagelijks werd geschoten, hè? En aanslagen waren. Dus dat is een vrij ernstig ontwaken.
Ja.
Ook als je denkt dat je niet slaapt, is dit toch iets wat je moet in je systeem moet toelaten. En natuurlijk zijn de reacties in de samenleving. En, hè, wie heeft dat gedaan? En wat moet er met de verkiezingen gebeuren? En het onderzoek van de Haak. Dus we hebben alle poorten opengezet voor de commissie van de Haak. Dat was een goed besluit om dat ZSM te doen. En dat is volgens mij een hele goede commissie geweest. Die werkelijk overal hebben mogen kijken. En die ook geen klacht hebben geuit over dat ze iets niet hebben gekregen. Daar hebben wij hier intern, Luther van der Linden was toen in plaats van het SG. Die deed dat dagelijks. En ik heb me op de hoogte gesteld, steeds iedere week loopt dat en zijn er oneffenheden. Het moet er allemaal uit, want als je wil mislukken in het leven, moet je nou stupiditeit uithalen. Mm-hmm. Dat vond ik dus een hele spannende, time-consuming, ook emotie-genererende toestand. Iedereen had een zware emotionele tik en wij hadden deze tik erbij van de verantwoording die in een democratie moet. Justitie en wij.
En heeft dat het werk daarna veranderd?
Ja, want we hebben daarna... Kijk, die commissie van Den Haag is bezig geweest ergens van mei toen die is begonnen. Ik meen tot ergens in december. Half december, eerste half december van dat jaar. En we hebben natuurlijk niet alleen maar zitten afwachten wat die commissie deed. We hebben dus een nieuw stelsel bewaken en beveiligen gemaakt. Wat nu weer omver gaat, en terecht, door die recente ellende.
Ja.
Hè, van de kroongetuigen en familieleden en advocaten. Daar was dat stelsel niet op gedimensioneerd.
Nee.
Dat is waar. Net zo goed als de volksgezondheid niet gedimensioneerd was op de COVID. Maar we hebben dat toen gemaakt en dat is eigenlijk in vrij goede samenwerking gegaan met alle politiechefs. Er waren veel verhalen destijds over zogenaamde stammenoorlogen, daar hebben we erg boos over gemaakt tussen Binnenlandse Zaken en Justitie, over politievraagstuk en zo. En dat is echte onzin, die was er niet. We wisten precies waar we verschillend dachten. Donner wilde de politie naar justitie en Remkes wilde hem bij het bestuur houden. We wilden wel nationale politie, net als De Vries dat al wilde. En de secretaris-generaal van justitie, Joris Demming, zei mij, ik ben ervoor dat de politie bij justitie komt. Dan nationaliseren jullie hem maar eerst. Laten we het nou pragmatisch doen. En wij hebben ook samen als SG toegezien op regeringsstandpunt over de nationale politie. En we hebben als SG'en beslissende vergaderingen bijgewoond en voorgezeten over het nieuwe stelsel van bewaking en beveiliging.
Ja.
He, dus ik vond dat eigenlijk, wat dat betreft, was enerverend. Maar we hebben het wel gedaan. En daarna bleek toch nog dat er in de individuele korpsen, dus he, in de steden en bij het OM, wat natuurlijk ook een vertakte organisatie is, vragen waren over hoe ben ik nou aangehaakt. Dus dan hebben we nog een exercitie op touw gezet onder mijn leiding. Dat heeft een mooi rapport opgeleverd. Vaste verbindingen getiteld. Dat ging over hoe moest worden gewerkt door iedereen. Dat is naar de Kamer gestuurd. Nooit over gesproken. Mm. Want zo was het. Zo heeft het gedaan. Inmiddels natuurlijk ook wel weer rijp en herzien. Dat is wel weer een flink aantal jaren geleden. Maar jullie vragen nu aan mij, wat springt eruit?
Ja.
Dat waren deze dingen. De bestuurlijke evaluatie van de AIVD. Mm-hmm. Commissie Havermans. Daar was de minister opdrachtgever van, onder druk van de Tweede Kamer. Mm-hmm. En ik was gedelegeerd opdrachtgever. En die commissie wilde mij, nou, ik durf het niet meer uit mijn hoofd te zeggen, maar wel drie wekelijks zien, spreken. Mm. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar dat is niet even gaan zitten en een beetje praten. Hè? Mm-hmm. Dat was echt wel veel werk. Nou, dat zijn de dingen die voor mij direct uitgesprongen zijn.
Ja.
In mijn schrift. En bij Van Gogh vond ik het maatschappelijk ook heel explosief. De sfeer in Nederland. En die is toen niet helemaal weg.
Nee.
Deze enorme
gevoel. Het is de tijd waarin Nederland in heel veel opzichten voor goed veranderd is. Zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja.
Ja, weet je, Ian Buruma heeft er nog een aardig een boekje over geschreven. Mm-hmm. Een paar jaar geleden over wat de moord in Amsterdam nu eigenlijk in Nederland wel en niet veranderd heeft.
Ja.
Ja. Scherpe man.
Maar dan komen we een beetje op het onderwerp van misschien maatschappelijke onvrede, die ook electoraal gezien in opkomend populisme
ja,
daartoe geleid heeft. Heeft ook andere gevolgen gehad in de zin van fragmentatie van het partijpolitieke landschap. Misschien in de afgelopen jaren sinds corona spreken we dan meer ook over polarisatie in de samenleving. Hoe verandert het werk van een topambtenaar van de secretaris-generaal in de context van die maatschappelijke stroming, onderstroom misschien?
Regeren is in het algemeen al heel goed gedaan als je grote gebeurtenissen zo weet te sturen dat er geen grote ongelukken gebeuren. Mm-hmm. Het is natuurlijk, dat beroemde verhaal is natuurlijk van Harold Macmillan, hè, die in zijn afscheidsinterview de vraag krijgt, waar was u nou, hè? Ja. Het meest voor benauwd? Events, boy, events. En dat gaat van economische tegenvallers tot de implicaties van big tech die zich opdringen, dingen die je te laat hebt gezien, dat kan iedereen gebeuren, die je hebt onderschat, events. En ik heb in al die jaren, en dat bereikt nu een top voor mij, steeds meer een simplistisch bestuurskundig model op de democratie geplakt gezien. En dat simplistische model is eigenlijk een versimpeling van David Easton's A Systems Analysis. Mm-hmm. En dat is dus dat er een volk is dat iets wil. Dat is er om te beginnen niet. Er zijn mensen die wat willen en opvattingen hebben. Die roepen dat. Er zijn partijen die horen dat. En die organiseren dat door programma's op te nemen. En uit te venten. Wie het meeste zetels haalt, die gaat doen wat ze in die programma's hebben beloofd aan het volk, of die delen van het volk, die op hen gestemd hebben. Dan krijg je de fase van de implementatie en dan komt er een regering en die gaat dat uitvoeren. En dan wordt het volk gelukkig. Maar ja, na 4 jaar is er weer een nieuw ongeluk, dan gaan ze weer hetzelfde doen. Dus het is een simpel in-output-throughput model, waarbij de parlementaire democratie de throughput is. De worstenfabriek waar je niet in moet willen kijken, want dan zie je allemaal nare dingen. Dat moet ook allemaal transparant in het openbaar. En dat is allemaal reuze ingewikkeld en moeilijk. Dus het is fijner om te zeggen, jij deugt niet of jij doet het niet goed. Makkelijker. Hè? Al die openbaarheid leidt dus tot meer van dat soort opportunity structures om oppositie te plegen. En de media, gedreven door de sociale media, die vergroten dat onwillekeurig enorm uit. Mm-hmm. En het is ook nog een verdienmodel ook. Dus je ziet het versimpelde bestuurskundige model van de democratie. Mm-hmm. Helemaal terechtkomen in een andere symbolische politieke orde als we pech hebben. Mm-hmm. Namelijk de orde van quasi-referenda, van sociale media, van volksuitspraken. Mm-hmm. Die zich steeds moeilijker verhouden tot de geformaliseerde parlementaire democratische instellingen. En voor rijksambtenaren, ook voor de hoogste, leidt dat tot een soort non possumus. Mm-hmm. Daar ben ik bang voor. Je kunt, als je naar een detective kijkt, kun je in 20 minuten de dader pakken. Maar dat kan niet in de politiek. Die is er niet. Het is niet één avondje debatteren en we hebben het opgelost. Om het zover te krijgen als we nu zijn, en ook in zijn mislukkingen, dat heeft 20 jaar geduurd. Mm-hmm. Maar wij kunnen het niet winnen van die nieuwe cyclus.
Ja.
Dus dat is benauwend in zekere zin. Een van mijn schoonzoons is bij het UWV gaan werken, 3/4 jaar geleden. En hij is een man van de systemen, van de computers, van de software, van de programmering. En hij zegt, ik ben helemaal teleurgesteld. We zitten alleen maar over politiek te praten maandagochtend. Wat we nu weer moeten. Ja, waar moet ik daarmee? Dus we hebben een fase bereikt dat je als topambtenaar wat kan ik nou eens nuttig doen? Wanneer is het goed? Dus ik heb zelf het idee als krantenlezer, weekbladenlezer, televisiekijker. Heb ik een beetje compassie met de collega's van nu. Ik heb ook het interview gelezen natuurlijk met mijn verre opvolger Maarten en Gert-Jan. Uh-huh. Op algemene zaken. Dus die ademen, die vertellen je gewoon dat ze onder deze onmogelijke druk staan. En ik heb laatst ook zo'n anoniem, zou een citaat van een minister zijn, die zei, ja, ik zou wel eens willen dat ik ambtenaren had die zei wat wel kan.
Ja.
Nou, dat was voor mij, dus ik ben daar niet heel, heel, heel vrolijk over. En, uh-huh. Ik denk toch dat de Nederlandse ambtenarij een weg moet zoeken om tegen de ministers te zeggen wat ze wel kunnen en in welk tempo. Dus dat je moet de basale verhouding tussen de ambtenaren en de minister is dat de minister komt, treft daar ambtenaren aan die goed moeten zijn en die gemotiveerd moeten zijn. En dan moeten ze met elkaar praten. En dan moet de minister toch weer in staat worden gebracht, ook door het ambtelijk werk, zeg ik er nadrukkelijk bij, om voor het voetlicht te kunnen brengen met één resultaat in de Kamer, dat hij de goede dingen doet.
Ja.
Maar het is wel heel moeilijk geworden.
Ja, zo komen we eigenlijk via het recente interview van de SG's, van de huidige SG's van BZK en AZ, op de politiek-ambtelijke verhoudingen, de samenwerking tussen topambtenaren en hun ministers. Nou, u heeft er 18 meegemaakt, 18 bewindspersonen althans. 18 van verschillende partijpolitieke achtergrond, met een verschillende achtergrond die zij meebrachten in hun werkende leven daarvoor, verschillende persoonlijkheden. Kunt u daar wat over vertellen van hoe gaat dat dan als je DG bent of je bent SG en er komt een nieuwe minister, er komt een nieuwe bewindspersoon? Voor de mensen die dat zelf niet meegemaakt hebben. Hoe werkt dat? Hoe komt zo'n dynamiek tot stand en hoe verhoud je je tot elkaar?
Ja, nou ja, je maakt eerst kennis als je elkaar nog nooit eerder hebt ontmoet. En een SG, dat was zo op AZ toen ik die functie niet had. En het was op Binnenlandse Zaken ook altijd zo. Een SG zegt dan, wij hebben gefeliciteerd. We zijn er klaar voor. We hebben natuurlijk alles bekeken, ook het regeerakkoord waar u mee aan de hand. Ja, u bent de minister, dus u krijgt het stuur. We hebben hier een bepaalde methode van werken. Maar daar moet u mee aan de gang kunnen. Dus zeg het. Zeg alles wat je niet bevalt. Zeg het. Mm-hmm. Mm-hmm. We zijn daar volstrekt onbevooroordeeld in. Mm-hmm. Net zo goed als we onbewimpeld zullen zijn als we denken, dit is niet goed.
Ja.
En nou ja, dan willen ze meestal weten hoe dan de routine hier pleegt te zijn. Ja? Of het ministerie. En meestal zeggen ze dan, nou oké, we gaan beginnen. Want die mensen die moeten naar de ministerraad en die moeten naar de pers. En die gaan beginnen, die beginnen gewoon.
Ja.
En dan organiseer je, op zo'n groot ministerie als Binnenlandse Zaken, organiseer je. Een beetje rekening houden met de portefeuilles die die verschillende ministers en staatssecretarissen dan hebben. De sessies met de groepen ambtenaren, mm-hmm. waar ze het mee zullen moeten doen. Mm-hmm. In beginsel. Die ook de dossiers beheren. Dus we hadden hier dan beleidsbespreking. Waar ook de dossierhouders en de jongens en meisjes die heel net erbij waren en die meegingen naar kamerdebatten en zo. Dan kon je meteen de crew zien waarmee je dat ging doen.
Ja.
Als minister. En de traditie was ook dat de SG altijd bij dat soort gesprekken was. Maar dat kon niet met twee ministers en staatssecretaris. Nee. Dus ik moest wat selectiever zijn. Maar zo heb ik het gedaan. En dat is eigenlijk altijd wel goed gegaan.
Je beschrijft helemaal, vind ik, de rolopvatting. Onbevoordeeld, maar ook onbewind. Wij hebben een bepaalde werkwijze, krijgt het stuur. In andere interviews met collega's hoorde ik vaak van, nou, het helpt wel heel erg als de minister vervolgens zegt, ik heb 3 of 5 prioriteiten voor de komende 4 jaar. Het liefst op 1A4, hè, bij wijze van spreken. Hoe ga je er nou mee om als het ook, laten we zeggen, in termen van stijl of persoon wat minder klikt? Je moet toch professioneel ook 4 jaar met elkaar verder en samen dingen realiseren, zodat politiek en ambtelijk er goed op staan.
Dat eerste punt is een belangrijk punt. Wij wisten bijvoorbeeld niet, ik niet, dat minister Remkes, dat toen staatssecretaris bij Vrom, toen heb ik de spreker gevraagd. Hij zei, nou, kom maar. Voordat hij hier officieel verscheen. Uh-huh. Voor het eerst dat ik die staatsrechtelijke zonde heb begaan. Uh-huh. En ik wist niet van hem dat hij het heel belangrijk vond dat wij snel wetsvoorstellen naar de Kamer zouden helpen brengen over de integriteitsvraagstukken. Nou, dat vond ik ontzettend goed. Dus ik heb onmiddellijk na terugkeer gezegd, hey, deze hadden wij niet klaar liggen. Gek eigenlijk, hè? Riep ik nog tegen. Hup, nadenken. Want volgende week is het beëdigd. Mm-hmm. En moeten we iets kunnen zeggen. Nou, zo. En meestal zijn de ministers ook helemaal niet verlegen, hoor. En ik heb hier meegemaakt hoe, toen was ik nog net DG, hoe minister Peper wegging en minister De Vries optrad. En Peper had hele stellige opvattingen over de dualisering van het gemeentebestuur. Nou, dat was allemaal al in wetgeving. Het moest, ja. Peper had het overal doorgesleept, door de ministerraad en zo. We waren aan de wetgeving toe. En toen kwam minister De Vries. En die zei, ik wil eerst wel eens even weten of ik het daar eigenlijk wel mee eens ben. Nou, dat was ook zo'n prioriteit. Hè, die, nou, dat kan natuurlijk gebeuren. En dat hebben we dus voorgetrokken. En gezorgd dat, ja, dat de bewindsman zich er prettig bij ging voelen. Hè. En de medewerkers er ook van doordringen van welke dingen je niet iedere dag bovenaan iedere pagina moest schrijven. Dat hij het anders wilde. Dus je moest, hè, de nieuwe minister moet onbevooroordeeld worden ontvangen op het departement. En dan moet je voor aan de slag gaan. Dus dat zijn de dingen die je doet. Die je doet. En het meest vergaand deed ik dat bij Remkes. Maar van tevoren even bij hem te informeren waar hij over kwam.
Ja. Ja, er is tegenwoordig ook wordt er veel gesproken over ambtelijke tegenspraak, loyale tegenspraak. Over bewindspersonen ook uit de wind houden, in het zadel houden. En wie daar allemaal bij betrokken zijn en hoe ver dat ook gaat in de organisatie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat zijn uw inzichten en ervaringen daarbij over de jaren?
Ja, ik vind dat de minister uit de wind houden en zo vind ik een deerniswekkend stukje discussie, eerlijk gezegd. Ja, het zou toch wel vrij wezen zeggen als ambtenaren als hoofdtaak hadden om de ministers in de wind te hangen. Ik bedoel, wat is het voor een soort gesprek eigenlijk?
Ja.
Daar zit vaak een soort onuitgesproken, maar soms ook uitgesproken, veronderstelling onder. Namelijk dat we op een ministerie de hele dag bezig zijn met spelletjes spelen, machtspelletjes te spelen, opzetjes te doen. Geheime dingetjes zitten te doen die je niet wilt opbiechten. Kortom, een bepaald beeld van het werk binnen het ministerie tussen ambtenaren en ministers. En dat je dat moet onthullen als een muckraker in het laat 19e-eeuwse Amerika. En dat vind ik grievend voor de ambtelijke organisatie, maar ook voor de ministers. Uh-huh. Dus ik heb dat altijd naast me neergelegd. Want je verpolitiekt en alles en je maakt voor alles een media management vraagstuk. En dat is niet inhoudelijk. Dus dan krijg je later altijd spijt van. Dan gaat het wel over de rollen van de politieke assistenten, de rol van de voorlichting. Uh-huh. Je hebt voorlichting en communicatie natuurlijk wel nodig, omdat je het mediagebeuren is zo omvangrijk geworden dat je het ook moet weten te managen. Je moet ook mee weten om te gaan. Dat lijkt mij een van de moeilijkste delen van het beroep, van het vak van de minister, om daarmee om te gaan. Een ambtenaar is er niet voor om de minister in de wind te houden. En bovendien vind ik dat het gepraat over de ambtenarij, en dat ambtenaren dus een eigen rechtsstatelijke rol zouden hebben. Uh-huh. Om voor de burger te waken dat de politiek geen gekke dingen doet. Dan zit je alweer helemaal in het klokkenluiders gebeuren. Het abnormale, de afwijking van wat je eigenlijk wilt. Dat dreigt te beschadigen dat we gewoon een Tweede Kamer hebben volgens de grondwet en ministers volgens de grondwet. En dat ministers in de Kamer verantwoordelijkheid nemen voor het beleid. En wat ik een minister ook adviseer, als hij het naast zich neerlegt en een ander besluit neemt en dat verdedigt, uh-huh, in de Kamer, dan zal de ambtenaar de minister daarbij moeten helpen door stukken te schrijven, door gegevens aan te leveren, door vragen te beantwoorden van de Kamer. En als de minister volgt wat je hebt geadviseerd, dan moet je de minister helpen bij de verdediging door vragen te beantwoorden, stukken voor de minister te schrijven. En ik wil dus eigenlijk niet, als ik hierover zou kunnen beslissen wat niet waar is, dat we niet meewerken aan de suggestie dat de ministers puppets on the string zijn. Want de mensen in het land, de beroemde mensen in het land, moeten er toch vanuit kunnen gaan dat de ministers echte ministers zijn. Uh-huh. Als je nou de symbolische politieke orde wil beschadigen, dan moet je voortdurend zeggen dat dat niet zo is. Uh-huh. En dan moet je ook niet zeggen dat ze zelf eigenlijk crimineel zijn, als ze dat niet zijn. Uh-huh. Dus ik ben erg bezorgd over de beschadiging van het normbesef in de parlementaire democratie en de parlementaire verantwoording. En ik weet wat er gebeurt, vrees ik, als de ambtenarij daarin getrokken wordt.
Ja.
Wat er dan met de ambtenaren?
Ja. Die zullen aan het kortste eind.
Die trekken zeker aan het kortste eind. Ja. En je merkt nu al, ik zal me er niet te sterk over uitlaten, maar ik vind ook weer de recente berichten in de pers over de beroemde sms'jes. Maar de minister van Volkshuisvesting zich nu weer heeft ingemengd, uh-huh, in zijn eigen sms'jes. Uh-huh. Ja. We gaan er erg van uit dat ministers, er wordt soms te erg uitgegaan van de gedachte dat de sms'jes van ministers eigenlijk eerder moeten worden afgetapt en dan door de media dan de telefoon van Tachi.
Ja.
En,
ja. Ja, en daarmee komt de vertrouwelijkheid van de advisering, die komt in gevaar.
Ja, maar ook twee ministers of drie ministers. Wij zitten hier met z'n drieën aan tafel en wij zijn minister. En we zijn van verschillende partijen en we moeten toch samen iets doen. En we praten daar eens over. Uh-huh. En op goed moment zeggen, dan zullen we dan eens proberen langs die weg te doen. Moet dat dan naar de Kamer? Als het niet naar de Kamer moet, waar moet het sms'je dan openbaar waarin ik bevestig aan jou dat ik het heb geregeld? Dus de onderliggende gevoelens lijken toch te zijn dat het daglicht niet verdraagt.
Ja.
En dat vind ik dus een gevaar voor de parlementaire verhoudingen en het functioneren van het bestel.
Mm-hmm. Mag ik daar nog iets tegenover stellen? Als je ook de huidige discussie over politiek ambtelijke verhouding kijkt, u zegt ergens van, ik vind dat grievend, sommige sentimenten die worden geuit. Omdat u volgens mij eigenlijk met zoveel woorden zei, ja, die waren er eigenlijk niet in mijn tijd.
Dat soort gedrag kwam niet voor. Die suggestie die wordt gegeven. Interessante vraag is wel van, is dat nou in de afgelopen 15 jaar veranderd? Hè? Dus is dat gedrag van topambtenaren om meer de minister uit de wind te houden wel degelijk manifest? En is daarom de discussie er? Of speelt er iets anders?
Ik heb zelf het bange vermoeden dat er in die zin iets anders speelt. Dat de symbolische politieke orde onder druk van de brede mediadruk aan het terugtreden is. Dat de effectiviteit daarvan ernstig wordt en beperkt. Er sluipt te veel in wat dan van oudsher populistisch genoemd wordt, dat het volk iets vindt en dat de regering dat niet doet. Nou is dat van alle eeuwen, maar er waren er altijd voldoende countervailing powers om nog tot een geordende werkwijze te komen. En er is nu een soort van uitgangspunt dat het deugt niet. En het woord crimineel valt me te vaak, ook in bewoordingen van sommige Kamerleden. Dat is toch wel ongeveer het ergste wat je zeggen kunt tegen iemand. Laat staan tegen de minister, dan zou toch eigenlijk de procureur-generaal van de Hoge Raad door de Kamer moeten worden besteld en gezegd van, nou, meneer de procureur-generaal, er is werk voor u. Ambtsmisdrijven. Nou, dat woord wordt ook wel gebruikt.
Ja, dus het wordt makkelijk.
Het helpt natuurlijk niet, nee. Zeg ik erbij, dat je dan nu hebben de toeslagen toch op de rand van allerlei rechtsstatelijkheid of eroverheen. Mm-hmm. Opereert, want dat wijst toch op een controlegebrek aan de top. En het is heel lastig om het te verantwoorden, kennelijk. Laat staan te herstellen. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk ook bij het gas, Gronings aardgas, het is niet vergelijkbaar, het is een ander geval, maar er is toch iets van, het systeem berust op verantwoording in het publiek. En daar hebben we ook niet op gelet, kennelijk.
Nou, veel van de dingen die aan bod zijn gekomen, die duiden toch ook wel op een zorgelijke situatie. Er zit ook wel enige somberheid in die blik als we naar de realiteit van vandaag kijken. En dan zou mijn vraag eigenlijk zijn, kunnen we dat tij ook keren? Wat zou er moeten gebeuren om het anders en beter te maken? Als we naar de toekomst kijken, wat kunnen we dan meenemen over, nou ja, misschien het grotere systeem, maar daarbinnen ook wel echt die rol van de topambtenaar.
Nou, het moeilijkste en het uitgebreidste antwoord voor het laatste. Dus. Ik geloof dat, ik heb de laatste tijd geen huidige topambtenaar kunnen spreken. Maar als ik me probeer in te denken, wat ik zelf zou willen als ik er zat. Hè, mm-hmm. Dan zou ik toch denken dat dat zij allemaal op hun terrein de wezenlijke vraagstukken in hun sector en de passende oplossingen, of ze nou politiek prettig zijn voor deze of geen of niet, de passende politieke oplossingen onder woorden brengen. Ja, dus je zou dan tegen je bewindspersonen moeten kunnen zeggen, en die zouden daarvoor open moeten staan, als wij naar het veld kijken waar wij u ondersteunen, waar wij voor u werken, en uw stukken schrijven, kamervragen beantwoorden, begrotingen opstellen, dan is onze analyse dat dit aan de hand is en dat dit de smaken zijn. En misschien zit de smaak van uw partij er niet bij, maar anders wordt het erger. Mm-hmm. En het tweede wat je moet doen, denk ik, is ja, het lijkt zo vanzelfsprekend dat het gegeven melding verdient. Mm-hmm. Maar ik denk dat er dusdanige vragen aan de orde zijn, dat de architectuur van wetten en systemen, bijvoorbeeld in de sociale sector, die elkaar vaak raken, waar die wetten niet op berekend zijn, mm-hmm. waar dan de mens aan schade ondervindt als je als burger daar komt. Mm-hmm. Dan moet je naar de architectuur van de wetten kijken. De inkomenseisen, de inkomensdefinities, de uitzonderingen wanneer je niet iets krijgt, de manier waarop je er wel iets aan kunt hebben. Of je het zelf nog kunt navertellen als wetgever. Mm-hmm. En dan moet je dus bereid zijn een programma op te zetten dat niet in één kabinetsperiode af is, maar dat in welgemikte stappen een aantal van die klemsituaties probeert op te lossen.
Ja.
En dan wachten we maar af of dat in een partijprogramma staat of komt.
Mm-hmm.
En als dat nou de manier is om niet zozeer tegen de macht te spreken, maar wel het oplossend vermogen onder woorden te brengen in een analyse die waarschijnlijk niemand meer echt zal verbazen. Er is heel veel uitgezocht hoor, ambtelijk al, over ZZP'ers en over verschillende posities van ZZP'ers en zo.
Mm-hmm.
En ook pakketten van beleidsmaatregelen die daarop reageren. Er is geloof ik wat minder als het gaat om de samenhang van de participatiewet, de weduwewezenwet, de andere sociale wetten
mm-hmm.
voor de werklozen, de weduwe enzovoort. Waar je dus lang weduwe kan zijn, las ik ook in de staat van de uitvoering. En dan op goed moment houdt die uitkering op, gewoon volgens de wet.
Mm.
En dan wordt er tegen iemand van in de 60 gezegd, en nou werken.
Mm.
Ja. Is natuurlijk niet zo goed over nagedacht meer. Vooral niet door die oprichting van die pensioenleeftijd.
Mm-hmm.
Dus er zijn een paar van die architectonische kanten van groepen wetten. Aan de fiscale kant, aan de sociale verzekeringskant, aan de participatiekant en aan de arbeidsmarktregulering. Wat zijn nou de grote knelpunten daar die we ja, toch wel in twee kabinetsperioden, denk ik, stap voor stap tot verbetering gaan. En dan moeten we daarbij uitleggen, en dat is nou weer voor de politiek, dat het in die stappen gaat, omdat we natuurlijk, kijk, het eenvoudigste is om een overheidsorganisatie gewoon vast te laten lopen. Door een barrage van moeilijkheden, door een algemeen verwijt toeslagen. Komt er een onderzoek onder de stemming van werknemers. Ze zitten allemaal zo, want er mogen geen fouten worden gemaakt.
Mm-hmm.
Dat is het eenvoudigste om te doen. Maar er gebeurt niks meer. Dus je moet echt heel diep ademhalen. Onder woorden brengen wat wel kan en ook zinnig is. Waar politici geen spijt van hoeven te krijgen. Ja, je kunt niet gaan zitten voorschrijven. Je kunt niet gaan... Hè, maar je moet, en ook de uitvoering, ik hou altijd van een denkende uitvoering. Dat scheiden van beleid en uitvoering is allemaal mooi. Maar als een uitvoerder alleen maar uitvoert en in zijn eigen uitvoeringsproblemen rondzwemt, terwijl hij misschien een sprong moet maken, conceptueel, in wat hij doet,
mm-hmm.
ja, dan bereik je die uitvoerder ook niet meer. Maar er zijn heel veel uitvoerders die die sprong zelf wel maken, maar hem niet kwijtraken in de politiek. Dus je moet, dus, het is in de basis eigenlijk zo dat je een tafel nodig hebt, waar een aantal goede beleidsmensen zitten van het ministerie en mensen, een wetgever. Heel belangrijk, goede wetgever.
Mm-hmm.
En dan mensen van de uitvoering die de data kennen, geanalyseerd hebben. Wat kan ik nou vereenvoudigen? Hoeveel mensen boven de AOW-gerechtigde leeftijd hebben welke toeslagen? Zijn die dingen in een aantal stappen vereenvoudigbaar?
Mm-hmm.
Enzovoort. Ik denk dat het vanuit een georganiseerd verband als een ministerie de enige manier is om de weg naar voren te zoeken. Aan het werk, in de inhoud, nadenken en praten met de politieke chef en voorstellen doen. Misschien kan je er ook nog een keer meer rugbaarheid aan geven als er goede dingen zijn bedacht. Hè? Dat moet die minister dan goed vinden, want anders dan zitten we in het parlement scheef. Dat is dan, dat moet je met volle bewustzijn doen. En om het besef te wekken dat we een grote verzorgingsstaat hebben, die makkelijker verder vastloopt dan dat die is gerepareerd. En dat we daar dus twee kabinetsperioden voor nemen. En kunnen we daar dan ook een beetje steun voor gaan werven. Dus dat is de politieke kant ervan. En als je dat zou kunnen durven, dan heb je misschien bereikt dat het gesprek ook weer over dingen gaat die kunnen, dingen die iets zouden oplossen, waarvan je weet dat de uitvoering erop zit te wachten.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het recept wat voor de hand ligt aan de ene kant. Maar de wil van de politiek is nodig. En hoe krijg je die geactiveerd?
En dat vraagt, je gebruikt al het woord activeert. Misschien geen ambtelijk activisme, want dat vind ik zelf een lastige term.
Ja.
Al valt hij de afgelopen weken wel eens
gelezen. Ja.
Maar misschien wel enig, laten we zeggen, stevig ambtelijk heldendom. Het mag wel wat schuren op die bovenste verdiepingen van de ministeries. Om ook die stevige inhoudelijke adviesfunctie ook echt te kunnen vervullen richting de politiek.
Maar goed, ja, daar moet je dus... Kijk, je kan er ook over praten, hè? Een minister spreekt ook gewoon Nederlands, hè? En een staatssecretaris ook, hè? En Kamerleden ook. Dus je kunt ook gewoon praten erover. Dus je kunt zeggen, minister, waar staan wij nou met onze... Met uw verantwoordelijkheden. En onze ambtelijke medewerkers die clusters van wetten zo goed mogelijk, hè, willen laten functioneren. Mm-hmm. En waar hebben wij nou een gat onder de waterlijn? En hoe kunnen we dat aanpakken? Wij denken, nou, of zullen wij eens op, duidelijk maken met u overleggen hoe dat in elkaar zit? Nou, dat is natuurlijk mogelijk dat er een minister zegt, ga maar winkelen ergens, maar niet hier, ik wil dat niet. Dat kan. Dat kan. Ministers zijn verantwoordelijk in de Tweede Kamer. Ze zijn ook het hoofd van het departement. Ze zijn geen politici. Ze zijn geen deel van de politieke klasse in zoverre zij het hoofd van het departement zijn. Het zijn hun medewerkers. Het zijn hun wetten. Het is hun rechtsstaat.
Dat is een mooie oproep volgens mij.
Dacht ik wel. Ik wil hartelijk bedanken, meneer Hanslag, voor alle interessante inzichten en ook wel die... Nou, volgens mij oproep uit het hart op het laatst. Richting ook alle betrokkenen die nu op de plekken zitten waar de invloed wordt verdeeld. Om te kijken of we dat enigszins vastgelopen systeem weer een klein beetje vlot kunnen trekken. En ik denk dat we heel veel kunnen leren van al uw inzichten en ervaringen. Ontzettend blij dat u met ons in alle openhartigheid hier willen delen vandaag. Dus heel hartelijk bedankt voor het mooie interview.
Dank voor de vragen.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar de topkijktom.nl.